Beste lezer, waarde luisteraar, vandaag is in onze huisstudio de heer Sven Gats aanwezig. Hij is sinds medio 2014 onze minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel in de Vlaamse regering. We zijn verheugd dat hij tijd wilde vrijmaken voor dit interview over zijn beleid en zijn culturele interesses. Eerst starten we met een aantal vragen over het cultuurbeleid. We lezen in uw beleidsbrief Cultuur voor de periode 2017-2018 dat u meer wil inzetten op e-cultuur en op e-inclusie. U liet trouwens ook een visienota schrijven over een cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Kunt u deze focus even verduidelijken? En ook, hoe belangrijk is hierin het begrip inclusie?
Wel, inclusie en ook e-inclusie is eigenlijk een breed begrip en heeft de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken in het cultuurbeleid. Het is iets wat we stapsgewijs zullen moeten opbouwen. En ik heb geprobeerd in die visienota over dat cultuurbeleid in het digitale tijdperk een stukje klemtonen te leggen van in welke richting we dan juist moeten gaan. En concreet zijn er twee zaken die de komende maanden en jaren naar boven zouden moeten kunnen komen. We gaan vragen aan elke organisatie dat ze met een bepaalde tool, een bepaald metingsinstrument, haar eigen digitale kunde in kaart brengt, want niet elke organisatie is zich daarvan bewust, ook niet in de cultuursector. En op basis daarvan kan ze dan zien hoe ze zich nog verder moet ontwikkelen, ook met betrekking tot het bereik, die e-inclusie. En daarnaast, als we dan zicht hebben op de kennis van die verschillende organisaties, daar kan eventjes tijd over gaan, maar dat gaat ook geen jaren duren, dan willen we vooral aan kennisdeling doen, zodanig dat vanuit de expertise die er bij verschillende organisaties bestaat, dat er meer mensen kunnen bereikt worden. En een ander concreet element dat in de visienota vervat zit, is dat we bijvoorbeeld een project Mediacoach willen uitrollen over de volledige sector. En dat is eigenlijk een opleiding voor professionals die willen werken met kinderen, jongeren of volwassenen, en die mediawijsheid wil integreren in hun eigen praktijk en organisatie. En daar behoort ook e-inclusie toe. Dus ik erken of ik begrijp dat dit allemaal op dit ogenblik nogal algemene uitgangspunten zijn. Maar we zijn nu eindelijk gestart om niet alleen de inclusie zonder de e te doen, zonder het digitale, maar om het inclusiebeleid ook stapsgewijs daar te verleggen. Want we mogen niet vergeten, het was geloof ik vandaag nog in het nieuws, dat er, het is geen grote groep, maar het is te groot, een groep mensen zijn die qua digitale inclusie, qua e-inclusie helemaal niet mee zijn. En die moeten we absoluut mee kunnen betrekken.
Oké, dank u voor deze toelichting. De bibliotheken behoren tot uw bevoegdheidspakket. Is uw kijk ondertussen op de openbare bibliotheek de afgelopen jaren veranderd?
Wel, ja en nee. Ja, in de zin dat ik gezien heb dat bibliotheken aan het vervellen zijn, dat ze niet alleen de normale tussenhalingstekens dingen doen die ze altijd al gedaan hebben, namelijk een collectie opbouwen en die dan ook ontsluiten en goed beheren, maar dat ze eigenlijk ook steeds meer evolueren naar, laten we zeggen, een stuk een cultuurcentrum worden. En de rollen tussen een lokaal cultuurcentrum en een bibliotheek zijn een beetje aan het vervagen. Wat niet noodzakelijk slecht is, in veel gemeenten zitten ze trouwens in hetzelfde gebouw. Dus dat is een evolutie. Dat is een beetje zoeken ook voor bibliotheken van hoe moeten ze zich opstellen. Ze zijn ook plekken waar mensen die moeilijker mee zijn in de samenleving qua leesbevordering, qua e-inclusie waar we het daarnet over hadden, zijn ook uitgelezen plekken om die mensen juist te bereiken. Maar anderzijds ben ik niet verrast geweest door hoe bibliotheken vandaag bestaan en evolueren, omdat ze hebben heel groot vertrouwen bij de bevolking. Er is een bekende Amerikaanse bibliotheekgoeroe, David Langs, die zegt: "A library is a place of trust." En dat is zo. Wij onderschatten dat soms, hoe belangrijk een bibliotheek als collectieve eikpunt voor kennis en ook voor plezier, hè, want het gaat niet alleen over de kennis, maar ook aangename boeken kunnen lezen, voor de samenleving eigenlijk is, zelfs voor mensen die weinig of niet naar de bibliotheek gaan. En dat is wel goed, daarmee blijft het een heel sterk baken, ook in het lokale cultuurbeleid.
En u denkt dat dat baken zal blijven bestaan? Want momenteel loopt vanuit VVBAD bijvoorbeeld de actie rond een bibliotheek voor iedereen. Kunt u zich daarin vinden in die soort van sensibiliseringsactie naar lokale besturen toe?
Ik kan me daar absoluut in vinden. Ik heb zelfs mee een filmpje voor hen ingesproken. Ik heb hen ook aangeraden om zichzelf ook een beetje mee onderwerp te maken van de lokale verkiezingen. Het kan misschien een beetje paradoxaal klinken. Hè. Ik ben minister van cultuur in een Vlaamse regering die zegt, kijk, de bibliotheekplicht voor de gemeente is nu vervuld. Elke gemeente heeft een bibliotheek. We gaan die plicht nu laten vallen. Dus die plicht was destijds in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan om ervoor te zorgen dat elke gemeente er één zou hebben, een bibliotheek. Maar nu dat rond is, zeggen we van kijk, ja, hier laat ik je los, Tim, van hier af moet je gaan. En ik begrijp dat er een beetje een verlatingsangst is bij misschien een deel van de bevolking, een deel van de bibliotheeksector. Maar met dit soort acties gaat VVBAD zeker mee het verschil kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat bij de verkiezingen, misschien 30, 40 jaar geleden, mensen allang tevreden waren als hun gemeente wat veilig was en als de voetpaden recht lagen. Maar de burger van vandaag die wil ook dat er een cultureel aanbod is en een cultureel centrum en een lokale bibliotheek maken daar onmisbaar deel van uit.
Oké, dank u. Nu even kijken naar onszelf. Luisterpunt is de bibliotheek in Brussel en Vlaanderen voor mensen met een leesbeperking en wordt decretaal op basis van een 5-jarig beleidsplan gefinancierd door die Vlaamse overheid. Het Vlaamse bibliotheekbeleid is echter de laatste jaren grondig gewijzigd. Luisterpunt was opgenomen in het decreet lokaal cultuurbeleid samen met andere openbare bibliotheken en met Zorgbib, maar dit is allemaal gewijzigd. Hoe zal Luisterpunt in de toekomst worden betoelaagd?
We willen natuurlijk dat de Luisterpuntbibliotheek verder veilig en goed blijft bestaan en ondersteund door de overheid. Dus wanneer het ene decreet verdampt waarin de Luisterpuntbibliotheek was opgenomen, dan moeten we een andere decretale verankering vinden om de Luisterpuntbibliotheek veilig in onder te brengen. En we zijn dat nu aan het doen door die verankering in het participatiedecreet te steken. In feite hoort de Luisterpuntbibliotheek daar misschien even goed of nog beter in thuis dan in het vorige decreet. En het zorgt er wel voor dat de middelen die we voor jullie werking voorzien, dat die verder kunnen blijven aangewend en gebruikt worden. Dus het is enerzijds een technische verandering, hè, van het ene decreet naar het andere. Anderzijds is het ook misschien inhoudelijk een goede zaak. Jullie doen echt ook aan leesbevordering, aan participatie, aan inclusie en kan dat zeker nog een aantal positieve stimulansen met zich meebrengen.
Oké, meneer de minister, dat zijn bemoedigende woorden voor Luisterpunt. We zijn blij die te horen. In een van de aanbevelingen van de burgerkabinetten die u de afgelopen jaren organiseerde, is sprake van een nauwere band tussen cultuur en onderwijs. Nu is het zo dat Luisterpunt met haar campagne Ik ga het lezen en met haar collectie Daisy Luisterboeken al vele jaren en met succes kinderen en jongeren met dyslexie bereikt. Samen met een aantal scholen en heel veel lokale bibliotheken stimuleren we hen tot lezen. Veel kinderen kunnen trouwens alleen met de hulp van Daisy boeken de boeken lezen die ze voor school moeten lezen. We hebben hier de afgelopen jaren heel veel in geïnvesteerd en doen dat nog steeds. Maar zou dit niet op een meer structurele manier vanuit het Vlaamse beleid kunnen worden ondersteund vanuit nauwere samenhang tussen cultuur en onderwijs?
We zijn dat momenteel aan het onderzoeken. En hoe doen we dat? We hadden het daarnet over de lokale bibliotheken, dus elke bibliotheek per gemeente. Er komt binnenkort een decreet dat bovenlokaal gaat, dat eigenlijk de culturele spelers, dus ook de bibliotheken, meer wil laten samenwerken over gemeentegrenzen heen. Je kunt het bovenlokaal noemen, je kunt het regionaal noemen. Hè. Dat kan over 1 of 2 gemeenten gaan, dat kan over 4 of 5 gemeenten gaan of meer. En we willen eigenlijk uw vraag daarin verankeren. Dus de visie op hoe het bovenlokaal bibliotheekbeleid zich moet ontwikkelen is volop in voorbereiding met en door mijn administratie. En wanneer we dat hebben, dan willen we kijken welke middelen daar eventueel aan verbonden kunnen worden. Dat is nu net iets voorbarig, maar één, we gaan het dus zeker niet laten verdwijnen. We willen het minstens op gelijk pijl houden, jullie leesbevorderingsgevoeligheid en actie. En we willen het daarna meenemen in een actieplan binnen dat bovenlokaal bibliotheekbeleid. En dan eens kijken hoeveel boter daar nog bij de vis zou moeten.
Oké, dank u. Ja, want het is inderdaad zo dat met onze Daisy-boeken we niet alleen kinderen en jongeren met dyslexie bereiken, maar ook nieuwkomers in onze samenleving. En ik wil daar een vraag over stellen, maar ik wil een beetje een lange aanloop nemen daar naartoe. Want we gaan ervan uit dat de DAISY-luisterboeken niet alleen zinvol zijn voor personen met een visuele of een andere leesbeperking, maar ook bruikbaar zijn voor de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. Deze boeken kunnen hen helpen om de Nederlandse taal te leren. Alleen is het zo dat de huidige Belgische auteurswetgeving ons actieterrein strikt beperkt tot mensen met een visuele beperking. Wel is het zo dat dankzij een gentleman's agreement met de uitgeversvereniging we dit in 2011 hebben kunnen uitbreiden naar dyslexie, afasie en MS. Maar mochten we met de uitgevers en de auteurs zover kunnen komen en ze ervan overtuigen dat onze DAISY-luisterboeken nog beter renderen door hun samenwerking daaromtrent. Ook de samenwerking met Wablieft, de auteurs en de uitgevers van de Wablieft-boeken, zorgt ervoor dat die Wablieft-boeken ook al beschikking zijn in de DAISY-luistervorm. Deze worden trouwens ook al gebruikt in het NT2-onderwijs en dat blijkt goed te werken. Graag willen we de nieuwkomers ook met andere boeken, bijvoorbeeld jeugdboeken voor nieuwkomers, helpen en ondersteunen. Hier is veel vraag naar bij scholen en bibliotheken. En onze vraag is een beetje, meneer de minister, kunt u dit vanuit uw beleid, vanuit uw belang dat u hecht aan culturele diversiteit, dit ook vanuit uw beleid mee stimuleren?
Om te beginnen, hetgeen jullie daar doen om de lezenbevordering uit te breiden eigenlijk naar andere doelgroepen, in dit geval nieuwkomers, dat kan ik zeker onderschrijven. Dus de verbreding van die ondersteuning, of het nu is met de Centra voor Basiseducatie en of Iedereen Leest en de andere partners die u daarnet genoemd hebt, daar ben ik zeker voor te vinden. Nu, het zal wel nog een ander paar mouwen worden om dan in verband met de auteurswet die definitie van leesbeperking, hè, omgekeerd dan, dynamischer te maken of te verbreden met de federale overheid. Dus de doelstelling die u nastreeft in uw vraag wil ik zeker ter harte nemen. We moeten wel eens kijken in hoeverre we met nieuwe definities in federale wetten, die dan toch ook een beetje Europees bepaald worden, hoe ver we daar geraken. Dus daar zet ik een klein beetje mijn joker in, omdat ik nog niet heel helder zie van hoe we dat precies zouden kunnen doen. Maar dat we eigenlijk een bredere groep moeten kunnen bereiken en dat we dat moeten nastreven, die mening deel ik.
Ja. Maar los van de auteursrechtelijke bepalingen zouden we eigenlijk al kunnen een soort voorafname doen en een samenwerking uitbouwen met auteurs en met uitgevers om al die sensibilisering voor een stuk te bereiken en dat gebruik van onze materialen ook voor die doelgroep mogelijk te maken.
Dat kan ik zeker beamen, ja.
Ja. Oké. Na 1 jaar ministerschap publiceerde u in 2015 het boek getiteld Bekentenissen van een cultuurbarbaar. Een iets wat provocerende titel, met welke bedoeling?
Wel, ik hou nogal van ironie, hè, van ironische humor. Ik weet wel dat niet iedereen in dit land op diezelfde golflengte zit. En ik wilde eigenlijk, bijna een jaar nadat ik cultuurminister ben mogen worden, toch een beetje uitleggen wat ik wilde doen die komende jaren. Want ik was binnengekomen toch een beetje als een olifant in een porseleinwinkel. En ik wist dat ik cultuurminister mocht worden, want het is voor mij toch nog altijd zowel een opdracht als een geschenk. Maar ik moest besparen in het begin. En dat is iets wat een minister nooit graag doet. En dat is ook iets wat bij de mensen soms in het verkeerde keel gaat schieten. Ik kan dat goed begrijpen. Waarbij ze dan zeggen, wat komt u eigenlijk in deze sector doen? Hè? Bent u hier om te snoeien of bent u hier om de sector zich te laten ontwikkelen? En dat heb ik een beetje willen uitleggen met die wat provocerende titel. Hè. Dan hoop je ook met zo'n titel dat het boek meer zou gelezen worden. Van wat ze van mij allemaal mochten en konden verwachten. En ik durf toch wel te zeggen, nu erop terugkijkend, dat we goed op schema zitten. Dat we niet alleen de besparingen in de meeste sectoren van cultuur hebben kunnen terugdraaien, neutraliseren. Maar dat we aan het opbouwen zijn, dat we ook nog nieuwe dingen aan het doen zijn.
Dank u wel. Ik kan er trouwens voor onze luisteraars nog aan toevoegen dat de minister met zijn bereidwillige medewerking er ook voor gezorgd heeft dat bij de voorstellingen van het gedrukte boek er ook een versie in braille en in deze luistervorm beschikbaar was. Hoe belangrijk was zo'n statement voor u?
Dat was toch wel belangrijk. Het was ook goed natuurlijk dat ik dat aanbod van jullie gekregen had. Maar ik vind het wel belangrijk en het ligt ook nog altijd op mijn bureau, al was het maar om er is af en toe aan herinnerd te worden dat deze boeken belangrijk zijn, niet alleen voor mij om een statement mee te maken, maar ook voor veel mensen die graag eens een boek, soms zelfs van een politicus, willen lezen. of willen horen.
Ja. Na dit interview krijgt u trouwens als luisteraar een overzicht van de boeken van Sven Gats die in onze collectie aanwezig zijn en doet dit ook met de vermelding van het boeknummer. Goed, misschien nu eventjes overschakelen naar een aantal vragen over uw culturele en literaire interesses. Gedurende uw politieke carrière heeft u een tussenstap, als ik het zo mag noemen, gemaakt om even directeur van de Belgische Brouwers te zijn. En u schreef in die periode ook het boek getiteld De Vier Seizoenen van het Belgische Bier, dat trouwens ook aanwezig is in onze collectie. Waarover gaat dit boek, over onze biercultuur precies? En als ik mag vragen, wat is uw lievelingsbier of bieren?
Mm-hmm, die laatste vraag, hè. De laatste vraag van een miljoen. Waarover gaat het boek? Wel, er zijn al heel veel boeken geschreven over de uniciteit, de rijkdom van het Belgisch bier. En dan moet je soms als auteur een nieuwe invalshoek vinden. En ik vond het wel interessant om een honderdtal bieren in natuurlijk vier groepen van 25 op te delen en een stukje aan seizoenen te verbinden. Omdat we leven minder met de seizoenen dan vroeger. En bijvoorbeeld in de winter drink je, als je van bier houdt, wel eens een zwaarder biertje dat wat donkerder is, dat misschien ook wat meer suiker, wat meer voedingsstoffen bevat dan in de zomer, wanneer het wat lichter van alcohol mag zijn, wat gekruider, wat frisser, wat hoppiger. En dus die zaken heb ik een beetje in vier seizoenen willen uitspreiden. En ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om vier andere elementen aan te kaarten. De vier manieren waarop bier kan gisten, de vier ingrediënten en noem maar op. Zodanig dat ik een beetje hetzelfde verhaal door een andere bril kon brengen. En ik ben wel blij dat de brouwers mij destijds die kans gegeven hebben om dat te doen. Want in die tijd was het al een beetje, hoe moet ik het zeggen, spannend soms op de Brouwersfederatie. Omdat je mag niet vergeten, een brouwer is en blijft een brouwer. Die ziet vooral graag zijn eigen bier in de belangstelling. En dan plots 100 bieren van een aantal verschillende brouwers, waarin sommige grote en kleine op dezelfde voet behandeld werden. Af en toe kwam daar wel een beetje gevoeligheid van naar buiten binnen het brouwershuis. Ja, het was daar soms ook heel erg politiek, maar daarom niet minder leuk.
Ja. Maar gezien u het woord biercultuur gebruikt, neem ik aan dat u voorstander bent van een zeer ruim begrip van het woord cultuur.
Ja, wel, biercultuur, wat is dat? Want dat is nu door de UNESCO ook erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Hè? Mensen denken soms, en de brouwers in het bijzonder, dat het gaat over wat er in het glas zit. Dat is niet juist. Dat is iets materieels dat je kunt drinken, hè, naar binnen werken. Je hebt natuurlijk wel bier nodig om een biercultuur te hebben. Wat is biercultuur? Dat is iets wat mensen samenbrengt. Dat kan gaan over verzamelaars van bierviltjes of glazen. Dat kan gaan over professoren van onze bieropleidingen. Dat kan gaan over onze bierfestivals. Dat kan gaan over historische ordes die aan bier gekoppeld zijn. Dus het is eigenlijk het ruimere element, het cultuurelement, dat rond het bier zit. En dus, ik weet wel dat het een niet altijd te onderscheiden is van het ander. Maar het maakt ons wel bijzonder. Hè? We brouwen hier niet alleen bier omdat het lekker is en omdat we er soms een beetje licht van in het hoofd kunnen worden. Maar er is toch wel een hele cultuur die er rondgaat. Maar ik heb uw vraag nu nog niet beantwoord van wat mijn lievelingsbier is. Ja. Maar ik zie dat u ze nog in uw hoofd had.
Ja, 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 ja.
Ik ga een poging doen.
Zeker omdat het is winter, het zo.
Ja, ja, ik ga een poging doen. Ik kan me niet echt vastpinnen op één bier. Hè. Vroeger zei ik nogal eens de Witkap Triple uit Nienhoven. Maar ik bekijk het nu ook iets ruimer, afhankelijk van de seizoenen. In de winter mag je mij gerust een Rochefort 8 geven. Een Duvel zal ik zelden afslaan. Maar ik ben ook een liefhebber van de geuze en de lambiekbieren van de streek. Hè. Of het nu een Drie Fonteinen of een Boon of een Girardin is en noem maar op. Dus je gaat maar met weinig bieren mij geen plezier doen eigenlijk. Maar laten we zeggen, doorgaans een fris blondje of een fris zurige geuze. En af en toe is een donker bier, maar het mag ook niet te zoet zijn.
Mm-hmm. En bier boven wijn of...
Wel, ik ben nogal een levensgenieter en vroeger zou ik dat bij de brouwers niet mogen zeggen hebben, maar ik drink dus ook wel graag een glas wijn. Mm-hmm. Maar wat ik wel graag doe op restaurant bijvoorbeeld, is de ober of ja, moet ik het zeggen, de restaurateur is testen door te vragen of hij of zij ook bieren aanbiedt bij de maaltijd. Mm-hmm. En al naar gelang de gemoedstoestand waarin ik mij bevind, ga ik het ene of het andere pad in. Omdat het een andere culinaire beleving kan zijn. Mm-hmm. Het is beide even aangenaam en even goed, maar het is wel een andere invalshoek. En dat is leuk om eens te verkennen.
Ja, interessant om te weten. U bent een geboren en getogen Brusselaar. U probeert in een eerder boek getiteld Bastaard, het verhaal van een Brusselaar, uit te leggen waar uw liefde voor de stad vandaan komt en waar Brussel naartoe moet. U verklaarde zelfs ooit, de Brusselse bevolking lijkt meer op die van de rest van de wereld dan op die van de rest van ons koninkrijk. Verklaar u nader.
Wel, ik zal proberen de vergelijking te maken met Londen en New York en dan gaan de mensen, denk ik, makkelijker verstaan wat ik bedoel. Wanneer je in Londen bent, dan ben je niet in Groot-Brittannië geweest, maar in Londen. Wanneer je in New York bent, dan ben je niet in de Verenigde Staten van Amerika geweest, maar in New York. Wanneer je alleen in Brussel zou komen, dan heb je waarschijnlijk ook niet echt België gezien. En dat hoeft geen probleem te zijn. Ik wil daarmee alleen maar zeggen dat onze steden altijd maar internationaler worden. Op verschillende vlakken. Hè. Bij ons in Brussel gaat het over de Marokkaanse en de Turkse immigratie, maar evengoed de Europeanen die hier zeer talrijk vertegenwoordigd zijn. En dat geeft een soort andere toets, een andere cultuur aan een stad. En dus heeft op dat vlak Brussel meer met andere steden en wereldsteden gemeen. Hè. Zelfs al is Brussel maar een kleine wereldstad, er zijn wel heel veel verschillende nationaliteiten, dan misschien Brussel vandaag met andere gebieden van het land heeft. En dat zorgt wel eens voor misverstanden. Ik ben bijvoorbeeld in de Vlaamse regering ook de minister die de Brusselaar van dienst is en die dus eigenlijk een verbindingsfiguur is. Ik probeer dus constant Brussel uit te leggen aan Vlaanderen en Vlaanderen aan Brussel. Soms luk ik daar goed in, maar soms doet het mij erg zweten.
Kan ik mij best inbeelden. Ter informatie van onze luisteraar, Sven Gats heeft zijn boek Bastaard, dat in 2008 verscheen, 10 jaar geleden trouwens, ook zelf ingelezen in de studio van deze bibliotheek. Ik vermoed dat u als actief minister beperkt bent in tijd om veel te lezen, maar wellicht hebt u toch een aantal lievelingsauteurs.
Wel, ik ben eigenlijk net meer terug beginnen lezen toen ik bij de Brouwers begonnen ben. Dat is nu 6-7 jaar geleden. En dan heb ik uiteraard als minister van Cultuur mezelf voorgenomen, ja, nu ga ik zeker niet minder lezen. Want vroeger las ik wel veel, maar vooral professionele literatuur in het parlement. En las ik bijna alleen boeken in de vakantie. Nu lees ik toch het hele jaar door. En voor mij is het een ontspannende activiteit om voor het slapen gaan nog een bladzijde of 10 of soms 40 te lezen. Meestal van non-fictieboeken. Ik kan af en toe ook wel eens een fictieboek ter hand nemen. Hè. Oorlog en Terpentijn bijvoorbeeld, van Stefan Hertmans. Maar ik lees biografieën. Ik heb onlangs de biografie van Herman Teirlinck gelezen door Stefan van den Bossen. De biografie van Rick Wouters door Erik Min. Jan Six door Geert Mak, die eigenlijk een mooie doorsnede geeft van hoe de Nederlanden zich ontwikkeld hebben doorheen de geschiedenis. Dus het is toch altijd een beetje geschiedenis, politiek, maar dan boeken van bovenste beste kwaliteit die toch ook bijna een literair niveau halen. Dat zijn zo'n beetje de boeken waar ik naar verlang.
Oké, dank u om dit ons mee te delen. We komen al aan het einde van dit interview en het is zo dat Luisterpunt in 2018 10 jaar bestaat en op 19 mei organiseren we een heus lezersfeest in de Muntpuntbibliotheek hier in Brussel. U zult daar ook het woord voeren, maar misschien hebt u nu al een specifieke boodschap voor onze luisterende lezer.
Wel zeker, die sluit eigenlijk aan bij het eerste deel van ons gesprek. Het aantal Vlamingen met een leesbeperking lijkt de volgende jaren niet af te zullen nemen. Om allerlei redenen. Hè. Je hebt ook de thematiek van de nieuwkomers aangehaald. Dus we moeten ons daar wel van bewust zijn. En we willen toch dat mensen volwaardig deel kunnen uitmaken van een maatschappij en cultuur. En lezen in het bijzonder kunnen daartoe bijdragen. Dus we willen zeker jullie en jullie manier van werken en jullie leesvormen nog meer bekendheid gaan geven om de toegankelijkheid te vergroten, het gebruikersgemak nooit uit het oog te verliezen. We willen ook, en dat was een beetje het antwoord dat ik gaf toen ik over het digitale beleid en de e-inclusie vertelde, de organisaties die daarmee bezig zijn meer laten samenwerken, dat helpt echt wel. En op die manier de kennis en de middelen nog beter aanwenden. En wat we ook niet mogen vergeten is internationale know-how voldoende snel oppikken. Ik denk trouwens dat we in Vlaanderen, ondanks de grote uitdaging die er ons nog wacht, op het gebied van leesbevordering en leesbeperking wegwerken, toch eigenlijk wel goed werk leveren. En dus wij moeten nu kijken met al wie daar rond actief is, dat we die krachten kunnen bundelen en nog versterken. Dat zal een beetje mijn boodschap zijn, maar wie het echt wil komen horen, ja, die mag zeker naar Muntpunt dan afzakken op die bewuste dag.
Ja, inderdaad. En wij nodigen bij deze al iedereen uit om op dit lezersfeest aanwezig te zijn. Maar in andere nummers van ons tijdschrift Knetterende Letteren zult u daar zeker meer over vernemen, ook over het concrete programma. Maar ik wil afsluiten met de minister hartelijk te danken voor zijn aanwezigheid en voor zijn medewerking aan dit interview. En om onze lezers meer inzicht te geven in zijn beleid en in zijn persoonlijke interesses.
Graag gedaan.